Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is Jona 1. We noemen nu Jona 1. En we zingen psalm 130 vers 1. Psalm 107 vers 12 en 13. Psalm 141 vers 1. En psalm 25 vers 4. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Jona 1. En we zingen psalm 130 vers 1. Psalm 107 vers 12 en 13. Psalm 141 vers 1. En psalm 25 vers 4. We wensen u een goede dienst.
Die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. En zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 130. En daarvan het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren. Daar ik in mijn druk verslacht. Dat is psalm 130 vers 1. nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord, en wel uit het Oude Testament, het boek Jona. En daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemden u het boek De Profeet Jona, en daarvan hoofdstuk 1, voorafgegaan door de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, den zoon van Amittai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde, om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Maar de Heeren wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: Wat is u, gij hartslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij een ieder tot zijn metgezel: Komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreër en ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: Wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: Wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: Neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot den Heere en zeiden: Och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen, den Heere met grote vrezen. En zij slachten den Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van den vis 3 dagen en 3 nachten.
Lieve God, moeder ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo is vanmorgen het evangelie woord al uitgegaan. U heeft al gesproken vanmorgen in ons leven door ons nog het leven te laten en nog een opgaan naar uw huis te schenken, in onderscheid met zoveel anderen. En hier is uw woord gelezen. De wet die eist, het evangelie dat schenkt, het rijke getuigenis van uw genade voor des doods schuldigen. Heren, we hebben uw woord gehoord, zelfs uit de mond van een heidense schipper. Heidense zeelui hebben al verteld wat wij vaak al niet meer weten. Dat het u behaagt. Heren, wat is dat een beschamend onderwijs. Zoal vanuit de schriftlezing, dat een heiden spreekt van het welbehagen Gods. Waar wij van die kennis steeds meer vervreemden. En heren, zo is er al veel tot ons gekomen. En waar wilt u dat ook toepassen? Aan het hart van ieder van ons, want de klanken zijn ons wel bekend. Maar waar staan die woorden voor? En hebben die klanken ook weer klank gevonden in ons hart en leven, zodat wij niet meer op de oude voet voort konden gaan, maar in de engte gedreven hebben uitgeroepen: Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Heren, u geeft nog uw woord, ook deze morgen, laat ons dat maar een wonder zijn. Maar ook daarin komen wij onszelf tegen, het is geen wonder. alles zo vanzelfsprekend. En ten diepste staat het ons tegen. Want we zijn verklaarde vijanden van u en van uw woord en van uw genade. En om daar nu eens achter te mogen komen. Heren, dan wordt het een wonder dat we hier nog zijn. En dat we nog niet weggevaagd zijn van voor uw heilig aangezicht. Verzwolgen en verdoemd. Heren, wil daar eens een weinig indruk van geven. Zo wij hier vanmorgen door uw genade, goedheid en trouw nog samen zijn gebracht. En hier uw woord mogen horen. Hier in de kerk, maar ook daar in de huiskamers. Van hen die met ons mee mogen luisteren. Opdat ook daar nog wonderen zullen gebeuren. U weet van hen af. U weet ook van ons. Maar weten we het van onszelf. Daar zal het over gaan. U weet alles. Volmaakt. Maar wij zijn dwaas, blind, onwetend. Heren, daarom mag het gebed ook deze morgen zijn, dat uw woord nog mag zijn, ontdekkend, wegnemen de schellen van de ogen, openend de oren, wegnemend de bedekking van ons hart, alles wat scheiding maakt tussen u en onze armen. Voor een eeuwigheid geschapen ziel. Heere, dank dat we er om mogen zijn. Maar geef ook te zien dat we niet kunnen blijven die we zijn. Dat wij allen jong en oud van nieuws geboren moeten worden. Dat er een godswonder in ons leven moet plaatsvinden. En dat het niet kan met wat veranderingen, wat toekeringen en wat er meer kan zijn, wat voor de eeuwigheid tekort is. En geef ons daar ook vanmorgen het rechte zicht op. Wat nu in ons leven moet gebeuren. Noodzakelijkerwijs moet gebeuren. Heren, dat het mag zijn wat Petrus er heeft gesproken. Dat daar één naam is gegeven. Niet maar waardoor wij zalig kunnen worden. Maar waardoor wij zalig moeten worden. O, dat moet. Waar het nou niet kan. En toch dat moet. Dan kan die ziel u niet met rust laten. Dan loopt hij u achterna te schrijven. Heren, dat we dat nou eens mogen kennen. Bij de aanvang en bij de voortgang. Gedenk ons, heren, als we hier zo samen zijn in het spreken en in het luisteren. En geef, heren, dat het ook vanmorgen nog mag zijn. Als uw woord uitgaat over het rond der aarde. Een woord dat gevangen neemt. Dat mensen boeit en bindt aan de zegenwagen. De koning van de kerk. En dat zo ook het rijk des Satans vanmorgen afbreuk zal worden gedaan. Heren, en stel dan al uw getrouwe dienstknechten nog maar eens tot rovers van de hel. En toebrengers middelijk van uw eer. En bouwers van uw koninkrijk. Van zichzelf niet bekwaam. Vaak niet eens zicht daarop. Maar zou u ze wel willen gebruiken. Als rijk aan uw heilige godsvinger. Om zo nog een wonderwerk te verrichten. Opdat nog uw volk verheerlijkt mag worden door de mens. Want verheerlijkt zullen zij worden. Die voorwerp zijn van uw zaligmakende. Zij zullen verheerlijkt worden. Eens ten volle door u. In uw grote heerlijkheid. Dan mag er nog vanmorgen een sprake uitgaan. Heer, het woord, een reuken des doods ten doden en een reuken des levens ten leven. Het zal altijd doen wat u behaagt. En daarom mag dat het gebed niet zijn of het wat zal doen. Want het zal doen, maar dat het dat zal doen. Wat nu voor een ieder van ons profijtelijk is. Op weg een reis naar die grote eeuwigheid. Bouw dan nog uw kerk, onderhoud wat gij hebt gevocht. En geef ook deze morgen nog. Vreugde in de hemel, voor uw heilige engelen, staande voor uw aangezicht, als er nog mensen van dood levend worden gemaakt. Heren, gedenk zo uw eigen werk, uw eigen kerk. O het rond der aarde, maar ook bijzonder hier, in die lage landen bij de zee. Wilt u ook hier nog geven, heren, in ons ver van u weggezonderde vaderland, een terugkeer en herstel. En we moeten het zien. Het is niet alleen de wereld, zoals wij dat dan noemen, die steeds openlijker van u afstand neemt. maar het vloeit ook door naar de kerk. Bij ons, Heer, vaak zo mat, zo dor, lusteloos, levenloos. En alles wat is, vaak nog zo bedekt. Heer, wat hebben we nog aan vorm? Wat hebben we aan vorm? Weten we dat zelf? Dat het wezen zo menigmaal wordt gemist. En daarom geen doorbrekend werk. En daarom geen jaloersheid bij anderen. Heren, zou u nog willen opstaan over dit volk en over deze kerk die u nog gelaten heeft hier in dit land. En gedenkt u dan, heren die nog van u afweten, die gij eenmaal hebt opgezocht, waarin gij genade hebt verheerlijkt, maar die het ook vanmorgen moeten zeggen. Ach, dat is toch zo lang geleden. De Heer is mij verschenen van verre tijden. En er mag wel eens een zucht zijn. Heer, of dat nou eens terug mag komen. Of ik nog eens zou willen bevestigen. Want anders kan dat volk toch ook niet geloven. Dan staan ze met alles wat er gebeurd is er weer zo helemaal buiten. O, om in een terugleidende weg nog eens gebracht te mogen worden. Tot dat uur dat je de ziel hebt bezocht. En dat het zo waar was, zo goddelijk waar was. Heren, dat er ook geen enkele twijfel meer was. En nu, u weet ervan. Heren, wil ze nog eens opzoeken. En geven ook zo nog stof tot verheuging en verblijding. Gedenk ook allen die er nog vreemd van zijn. Maar die dat zelf niet beseffen. Want we zijn samen nog zo godsdienstig, Heer. En we kunnen misschien vanmorgen wel wat uit de zakken halen. En dat Karen ook iemand zo onbeschaamd zijn we dan ook nog wel laten zien. En nog met zekere trots vertellen. Maar heren, het is toereikend misschien voor de godsdienst. Want daar is het al gauw genoeg. Maar het is ontoereikend voor de eeuwigheid. En die grote godsontmoeting, als niet die borg is geschonken. Als daar niet vergeving der zonde is ontvangen. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf geeft dat nog onderzoekende genade. Opdat we mogen weten wat staat en stand ook bij ons gevonden wordt. Wilt u zijn met onze gemeente? Heren, we mogen ook deze morgen weer horen. Verblijdend nieuws. Dat u nog leven hebt geschonken en gelaten. Dat er zorgen zijn geweest. En die zullen er altijd blijven. Maar voor een zeker deel toch weggenomen. Uw naam zij geloofd. Heren, dat ook dit kind, Levert Koppelman, mag opgroeien. Tot eer van uw heilige naam. En wil daartoe de ouders, maar ook alle anderen, geven wat nodig is om daarin voort te gaan. Om die woorden te spreken die gesproken moeten worden. Want dat wilt u toch als regel. In de weg van het woord een weg banen naar het hart van mensen, kinderen. Het mocht ook zijn naar dit kind. Heer, dank dat je nog gespaard hebt de moeder. We weten het, kraamvrouw staat met één been in het graf. We staan allemaal met een been in het graf. Nee, sterker nog, we zijn allemaal stervelingen. En dragen de dood in ons om. Maar Heer, u wilde nog sparen en bewaren. En geef ook daarin uw naam te mogen erkennen. Gedenk ons allen tezamen, ook in de noden en de zorgen. Ook van hem die daar thuis is. Een ongeneeslijke ziekte in zich omdragend, heren. Dan gaan de dagen opkorten. Zou u dan nog licht genade willen schenken. Om niet alleen te moeten sterven, maar ook te kunnen sterven. En wilt u ons dat allen schenken. Want de een hoort het, schik uw huis. Want gij zult sterven. En anderen worden maar alle verwacht door de dood overvallen. Maar niemand. Ook in Vriezenveen gaat ongewaarschuwd naar de eeuwigheid. Want hier luiden nog de klok. Hier staan nog de godshuizen. Hier wordt de prediking nog vernomen. Heren, ook wij zullen nooit ons kunnen verontschuldigen. En daarom bindt het nog eens op de ernst van de eeuwigheid. En de godsontmoeting. Gedenk de gemeente in haar vreugde. in haar noden, ook in de verborgen kruis, in datgene waar wij niet vanaf weten. Heer, en verhef zo nog uw lieflijk aangezicht over ons allen. Gedenk het volk, de overheid, allen die over ons gesteld zijn. Gedenk de kerk, gedenk in ieder persoonlijk, ook de jeugd der gemeente. Bewaar ze nog, Heer, voor de uitbrekende zon. Maar meer nog, schenk ook bij de jeugd bekering en vernieuwing. En leer het ons allen te samen, dat wij niet met een misschientje, maar alleen op een vaste grond, door u gelegd, dat is de Zoon uw eeuwige liefde, u zonder verschrikken kunnen ontmoeten. En wil dat nog uitwerken, kan het zijn in het hart van een ieder van ons, tot verheerlijking van uw lieve deugden, tot grootmaking van uw heilige naam, in de wegneming van onze ongerechtigheden, om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Geliefden, wij worden vanmorgen gebracht naar het midden van de 8e eeuw voor Christus. Wij denken zo aan de jaren 750. De tijd dat Jerobeam II regeerde over het tienstammenrijk, het noordelijke rijk Israël. Het is in die tijd dat Jona wordt geroepen, dat profeet er ook bijzonder wordt geroepen om het oordeel aan te zeggen aan Nineveh. Die grote Assyrische stad, de bloedstad genaamd, stad in dat grote rijk der Assyriërs, dat al menig volk heeft onderworpen, ook Israël zal veroveren, Samaria zal vallen, ook Juda zal de benauwdheid kennen wanneer de Assyriërs oprukken tot voor de muren van Jeruzalem. Geliefde, Jona geroepen om die stad het oordeel aan te zeggen vanwege het bloed dat aan haar handen kleeft. Zonden die roepen tot de hemel. Jona, zijn naam betekent duif. Wel, u kent de geschiedenis. Zo openbaart hij hier zich niet een duif van vrede, maar meer een havik die de oorlog predikt. Nu zal iedere rechtgeaarde dienaar dat ook moeten doen. Zeg het de rechtvaardige dat hem wel zal gaan, en de goddeloze eeuwig wee. Maar hier geroepen tot het oordeel, weigert Jona dat te doen, u weet dat. Waarom? Nee, niet om het goed te keuren. En er is ook geen enkele reden om zijn gedrag te rechtvaardigen. Maar weet u dan wat zo wonderlijk is? Zijn naam is duif, Jona. Nou, daar staat in Hooglied, het 5e hoofdstuk, 12e vers, u kunt dat nalezen, van de duif geschreven. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Dat betekent, vrij overgezet, de duif heeft scherpe ogen en verziende ogen. Wel, dat kunnen we Jona niet ontzeggen. Dat hij een scherpe blik heeft gehad, waarvoor? Voor de deugden Gods, de barmhartigheid Gods. Dat God op het noodgeschrei van Nineveh genade zou verlenen. Ja, dat wist hij wel. Dat was hem zelf ook gebeurd. Genade voor een desdoods schuldige. Maar hij gunde die genade niet aan Nineveh. Dat is een kwalijke trek, geliefde. Ervan te weten, de deugde God te kennen, maar een ander de genade niet te gunnen. U zegt, ja, wel begrijpelijk, want ach, Jona zal ook wel geweten hebben wat Nineveh, wat Assyrië betekent voor zijn eigen volk. En heeft zijn volk er niet voor over gehad, dat is waar. Maar nooit is te verontschuldigen. De roepstem, ook vanmorgen niet, geliefde, als hij uitgaat op bekering, om die roepstem te negeren en dwars tegen Gods stem en opdracht in te gaan. Jona heeft het gedaan. We wilden daar vanmorgen bij stilstaan. Wat wij vinden opgetekend in het hier voorgelezen schriftgedeelte Jona 1, en met name daarvan de versen 5 en 6, waar Jona vlucht voor het aangezicht van God, ontrouw aan zijn opdracht, brengt hij de bemanning van het schip in groot gevaar, want de Heere neemt geen genoegen met dat vluchten van Jona, werpt een grote storm op de zee, waardoor dat schip dreigt te vergaan. Zeelui in grote angst en vrezen komen. En daar wilden wij bij stilstaan. U vindt het in het 5e en 6e vers van Jona. Waar wij lezen des Heeren woord in dit morgenuur onze tekst als volgt. Toen vrezen de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God. En wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. De opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem, wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Tot zover. Tekstwoorden die spreken van zeelui, zeelieden, die vrezen, die roepen, die vaten en ten laatste die Jona overboord zet. Zeelieden die vrezen, zeelieden die roepen, zeelieden die vaten overboord zetten, zeelieden die Jona overboord zetten. Willen we eerst nog samen zingen uit Psalm 107. En daarvan de versen 12 en 13. Want het 7 vers 12 zei die de zee bevaren met schepen rijk bevracht zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golvend hoofd omhoog. Nu ziet men het schip de lucht, dan weer de afgrond naderen. Hun hart geeft zucht op zucht. Hun bloed verstijft in de aderen. 12 en 13 van Psalm 107.
Thank you.
De zeelieden. In de eerste plaats vrees. Waarom? Iets is u al gezegd van de geschiedenis van Jona. Geroepen om het oordeel te verkondigen. Predik tegen Nineveh, de grote stad. Preken tegen. Alle prediking is een prediking tegen het vlees. Alle prediking is oordeelsprediking. U ligt verloren, u gaat verloren. Een wonder. Als een mens zo genade dat oordeel mag overnemen. Daar wordt Gods hart ontsloten. In de schenking van hem die het oordeel voor Gods kerk heeft gedragen. Uw straf weggenomen. Zo is prediking altijd oordeelsprediking. Ook hier. Tegen het vlees in. En u weet, Jona weigert. En ik heb u iets gezegd van de reden die hij meent daarvoor te kunnen hebben. Nooit één geldige reden om niet te doen wat God zegt. Nooit. En hij gaat dwars tegen Gods wil in. Dat is heel opmerkelijk. Hij moet naar het oosten en hij gaat naar het westen. Dat is de mens. Hè? Echt precies ertegen. Naar het westen. Geliefde waar de zon ondergaat. Naar Spanje, naar Tartus. Gaat naar een schip. Betaalt de overtocht. Een hoge som geld. De zonde is duur, geliefde. En gaat dan liggen, slapen in dat schip. Dat is de mens, zei ik zo. Die van God afvlucht. In het paradijs gevlucht, in het geboomte des hofs. En heel ons leven is een vluchten voor God. Maar ik moet u zeggen vanmorgen, u zult God niet kunnen ontlopen. Eenmaal loopt u hem toch in de armen, in het uur van het sterven. Er is geen ontkomen aan, maar dan voor eeuwig verdoemd. Zalig als je hier het van God gaat verliezen. Niet meer kunt vluchten. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voor handen scheen. Als dat aan deze kant van het graf mag gebeuren, geliefd. Maar dan nog blijft de mens een vluchteling en een voortvluchtige altijd maar weer trachten te ontkomen aan de handen van God. We zien het hier ook bij Jona toch weer. Vluchten. Tegen God ingaan. En dan moet u eens opletten, gemeente. Het woord des Heren klonk, ga. En het antwoord van Jona was, nee. Maar dan neemt God weer het woord. Het weerwoord van God is een storm. Zo kan God ook spreken. Niet alleen door zijn heilig woord en getuigenis. Directe Godspraak. Hij spreekt ook in de natuur, in de schoonheid van de schepping, zodat Gods kind het verwonderd uitroept als een schepping als een schoon is. Hoe schoon de schepper dan wel niet zijn, maar ook in de verschrikkingen en de rampspoeden van de natuur. Roepstemmen zeggen we dan, die God doet horen, opdat wij zullen bekeren, opdat Jona zal terugkeren daarom die storm. Die de golven hoog opzwijgt, zodat het schip dreigt te vergaan. Let u erop, gemeente, dat God ook daarin spreekt. Maar Merken wij de stem nog op, o, ik weet het wel. We zeggen dat zo ook tegen elkander in de kerk wel eens. Spreken we over de laag hangende oordelen Gods. Nou, als we dat al zien, en ziet u dat? Hoe inderdaad in de natuur de rampspoeden zich vermenigvuldigen, maar de mensen wil er niet naar luisteren. Hoe in alle opzichten ook in de maatschappij God blaast, maar de mens geeft het niet gewonnen. Als wij het dan al zien, dan heeft het weinig beslag. We zeggen het, maar we worden er niet op beroerd. Het brengt de mens op de knieën in het schreeuwen tot God. Er wordt geen uitgang naar God geboren om de nood van volk en vaderland nog eens voor te leggen. En daarom moeten we ook vanmorgen zeggen, het is niet anders bij ons dan bij Jona. Die sliep ook door het oordeel heen. En als daar de storm de golven opzwept, mensen in dodelijk gevaar zijn gekomen, ligt de veroorzaker, om zomaar eens te zeggen, van dit alles rustig te slapen. En Jona sliep. Dat is ook het beeld van de kerk van onze dag. Wij zijn dwaze maagden, de hele kerk slaapt. Door de oordelen heen. Dat is ook een oordeel. Dat is ook een oordeel. We laten dat nu rusten. Jona slaapt. En dat is op zich niet erg hoor. Als het maar was de slaap van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Maar dat is niet de slaap van Jona, nee. Het is een vlucht. Vluchten in de slaap. U kent dat ook wel, hè? Om maar niks meer te weten en niet meer te hoeven denken. Slaap. En zo vergeten. Jona de opdracht. De opdrachtgever. Zijn ambtsroeping vergeet. Een mens vlucht in de slaap. En we doen het allemaal. En zo gaan we naar de eeuwigheid slapend. En dan wakker worden met een schreeuw. Voor eeuwig verloren. Geliefde, de roepstemmen gaan nog uit de schrift, in de natuur, voorvallen in ons leven, een plotseling sterfgeval, anderen weggenomen, u nog gespaard, hoort u Gods stem? Jona niet. De veroorzaker, zei ik, van dit alles slaapt, terwijl anderen in het grootste gevaar zijn. Die anderen, dat zijn de zeeën. En gelooft u me maar, gemeente, die zijn wel wat gewend hoor. Maar dat zegt al heel veel, dat de storm zo hevig is, de golven zo hoog, dat deze zeeën vrezen voor hun leven. Vrezen. Wat is dat bang zijn? Waarvoor zijn die zeelui dan bang? Ja, voor de dood. Dat het water een graf wordt. Watergraf. Het is ook noodzakelijk dat wij vrezen. En bevreesd zijn. Voor de dood, geliefden. Laten we dat ook vanmorgen openlijk en eerlijk zeggen. Wij moeten bevreesd zijn voor de dood. Want de dood is vreselijk. Dood, dat is scheiding. De ziel wordt gescheiden van het lichaam. De ziel wordt gescheiden van de tijd. De ziel wordt gescheiden van de wereld. Lichaam en ziel uit elkaar. Afscheid nemen van de tijd, het wordt eeuwigheid. En nooit meer de tijd om nog met God verzoend te worden. En uit de wereld overgezet in die grote eeuwigheid. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Waar zullen wij wonen? Geen aarde meer die ons draagt. Alles voorbij. Dat is de dood. Alles voorbij? Nee. Nee, dat zou een mens wel willen. En daarom zegt hij het ook. De dood is het einde. Nee, dat wil hij. Maar het is niet zo. En hij weet het ook. Maar hij overschreeuwt het. Hij overstemt het met talloze zogenaamde argumenten. Nog nooit iemand teruggekomen. Enzovoort. Maar hij weet wel. De dood is vreselijk. Want we gaan God ontmoeten. En u zegt, maar is dat dan vreselijk? Ja, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Daarom is ook vanmorgen de prediking, jong en oud, gedenk te sterven. Bij een van de oudvaders kunt u het beeld vinden van een jonge man. Een jonge man die op zijn studeerkamer heeft staan een skelet. O, zegt u, een skelet. Overblijfsel van een lichaam, ja. Daar gaat die man nou iedere morgen voor staan. Om te zien wat hij straks zelf zal zijn. Dat is nu gedenk te sterven. Op de studeerkamer, ja. Studeer daar maar op. Ontvang daar maar onderwijs uit. Om te moeten sterven en ook te kunnen sterven. Want sterven moeten we, geliefden. En iedere dag te bedenken maar op te staan. Dit kan een sterfdag zijn. Zult u zo leven? Leven met bewustheid van de eeuwigheid. Gedenk te sterven. Wij moeten vrezen. Vrezen voor de dood. Vrezen voor de godsontmoeting. Is dat bijbels? Jazeker. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Die vrees zal er zijn. En zo begint ook de waarachtige bekering. Toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt, werd in mijn zielen de vreze gewekt, McChain. De vreze gewekt. Werkt zelfs zaligheid. Wat u krijgt met God van doen. En God ziet nou, en moet op één zonde een mens verdoemen. Vrezen. Voor de dood en de godsontmoeting. En dan niet maar een vrees als bij de zeelieden die bevreesd waren om hun lichaam te verliezen, die uit waren op lijfsbehoud, maar wij weten toch van een ziel geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid, en daarom zullen wij vrezen. En als uw vrees in onze ziel wordt gewekt, o, dat is alleen daar waar God zich openbaart. Als dat vlekkeloze en dat rechtvaardige wezen aller wezens. Volmaakt in zijn deugden. Onkreukbaar in zijn recht. En wie met God van doen krijgt, die krijgt met zichzelf van doen. Een verdoemelijk zondaar. Van top tot teen helaas. En voor God niet te kunnen bestaan. Dan gaan we onszelf waarnemen, het licht van Gods recht en deugde, als een eenzame en naakte, vuile en schandwaardige zondaar. Eenzaam, want zonder God. Naakt, want zonder gerechtigheid die voor God kan bestaan. Vuil, met de zonde bevlekt en schandwaardig, wat de eeuwige rampzaligheid verdient. Geliefde, en wie dat gaat beleven, wie deze vrezen gaat kennen, die gaat ook roepen. Roepen tot de God des levens. Onze tweede gedachte. Deze zeelieden, geliefden, zijn bevreesd, het is gezegd, vanwege hun leven. Bang voor de dood. Dan gaat de mens roepen. Als u benauwd krijgt, gaat hij altijd roepen. En het staat er zo heel onthullend, en zij riepen een iegelijk tot zijn eigen God. Misschien wel meer gehoord de uitspraak van dominee Verhoeks. En dat is een waarheid, mensen. Hij zei, we zijn uit God gevallen in het paradijs, in de godsdienst. Uit God, in de godsdienst. En alle mensen zijn godsdienstig, ze hebben een hart dat bedoeld is om te vereren. En we hebben God eruit geworpen. En de duivel binnengehaald. En we vereren alles wat de duivel ons voorhoudt. Het meest nog onszelf, geliefde. Ieder mens is godsdienstig. Hij vereert altijd wel iets of iemand. En dat is ook de verklaring van alle godsdienst. Alle valse godsdienst. Ook de wereldgodsdiensten, zogenaamd van islam, hindoeïsme, wat er meer is. Allemaal uitingen van de godsdienstigheid van de mens, maar buiten de ware God om. Ook een christendom dat nooit verder is gekomen dan een naam te beleiden, maar die persoon niet kent. En hier zien we het, wat wij allen van nature doen. Als wij het benauwd krijgen, dan gaan we roepen tot een onbekende God. Een God zoals wij die zelf hebben voorgesteld in onze gedachten. Zoals heidenen die hebben geformeerd uit steen en ijzer, om die te aanbidden. Of de goden die wij ontworpen hebben met onze gedachten, denkbeelden. Denkbeeldige goden, doet er niet toe. Allemaal goden die wij ontworpen hebben en die wij dan aanroepen, maar die ons nooit zullen kunnen helpen. Geliefde, wat kunnen we leren van de zelen? Dat we moeten roepen, ja. En dat niet alleen om lijfsbehoud, maar om zielsbehoud. Want ziel verloren is alles verloren. Maar dat u dan ook leert dat het zo niet kan tot een onbekende God. Maar het moet zijn die ware God. En zo leert Gods kerk die ook kennen, geliefde. Zoals hier de schrift staat geopenbaard. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo wordt u ook gekend door Gods kerk. Als een vader die van eeuwigheid verkiest. Als een zoon die zich heeft doodgeliefd aan het vloekhout des kruises. En als uw geest die de kinderen leidt in al de waarheid. En terugleidt naar het vaderharte Gods. Geliefde die God. En die God alleen. En dan gaan we roepen. Bekeer me. Bekeer me zoals ge al uw volk bekeert. Als het waar is. Dat we met je mogen zeggen. Toen werd in mijn ziel die vreze gewekt. Dan wordt de roep van het hart geboren. Om met God verzoend te worden. Wee mij. Want de kroon is van mijn hoofd gevallen. Dan wordt er geroepen. Is er nog doen aan? En is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Wie roept daar? In waarheid die een erfwachter van de hel is geworden. Zo gij in het recht wilt treden. En gaande slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? Roepen gebeed. En dat is een zaak voor heel het leven. Kinderen, ook vanmorgen jongelaar. Iedere dag roepen tot God. Om een nieuw hart. Zul je doen? Iedere dag roepen. En dan kun je nooit te veel doen. Weet je wat je wel kunt doen? Te weinig roepen. En vragen en smeken om een nieuw hart. Maar nooit te veel. En jonge mensen, zeg nou niet wat alle mensen zeggen. Oh, dat kan later ook nog wel. Ik sprak een oude vrouw in de eerste gemeente, die zei het heel treffend. Dat had ze gehoord van het oude volk vroeger. Weet je wat die vrouw zei? Als wij jong zijn en willen we niet tot God bekeerd worden, dan zeggen we dat kan later nog wel. Weet je wat dat betekent? Dat betekent eigenlijk dat we zeggen, Heere God, ik wil eerst het vlees uitleven in de wereld en dan krijgt u de botten. Het vlees voor de wereld. En straks als je oud bent, de botten voor God. Wilt u dat? Vlees voor de wereld, de botten voor God. De gedachte alleen al. Is stuitend. En moet ons met een diepe wal vervullen. Dus dat is God voor ons. Nee, jonge mensen, nu. Deze dag. De beste tijd. Zoek dan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Voordat de kwade dagen komen. En dat het niet meer kan. De beste tijd. Als het hout nog groen is. En dan de mens gesproken nog buigzaam. Want des te ouder, des te kouder en harder en onbekeerlijker we worden. roepen, gemeente. En dan niet ophouden. Niet op kunnen houden God aan te lopen als een waterstroom. En nooit eerder te rusten dan in de armen van die borg en middelaar Gods en der mens. Nooit ophouden, geef mij Jezus of ik sterf. Nee, niet geef mij Jezus want ik sterf, maar of ik sterf. Voordat de golven van het oordeel over mijn hoofd zullen gaan en ik onder de golven van Gods toorn eeuwig besloten zal zijn. Geliefde, we hebben een borg nodig. Hoort u dat? Wat een bange tijd beleven wij. Niet alleen vanwege de grote afval, maar ook vanwege de dwalingen in de kerk. Het kan tegenwoordig, juist ook in onze gezinnen, zo gemakkelijk met alles behalve die borg. Ach, zeggen we, zijn we nu grote zaken, dat zijn we nu hoge zaken. Hè? Ach, dan rekenen we onszelf maar bij de kleintjes. En ik heb het al de vorige keer gezegd, die kleintjes die hebben een zeer grote mond tegenwoordig. Die verheffen zich. En die menen dat met hun kleinheid ook wel kan. En die zeggen, ach, maar het staat ook in het woord hoor. Veracht de dag der kleine dingen niet. Betekent wat anders. Dan daarmee je versje zalig kunt worden. Betekent wat anders dan daar je met een tekst zalig kunt worden. Betekent anders dan daar je met een droefheid zalig kunt worden. Nee, het zal niet buiten die droefheid om kunnen, maar het is de zaligheid niet. Geliefde bange tijd, maar onthoud u maar. Ik heb een borg nodig. Moet mijn God verzoend worden. Moet kunnen zeggen voordat ik sterf. De dood slaat mijn ogen sluit. Mij is barmhartigheid geschied. Dat moet ik toch weten met Paulus. Het heeft God behaagd zijn zoon in mijn hart te openbaren. Geliefde, opgezocht door de liefde. Verenigd door de liefde. En dan wandelend in de liefde. En dan bezet en bedeeld met een nieuwe vrees. En een nieuw roepen. Een nieuwe vrees. Eerbied voor God. Hoogachting voor het heilige wezen. Teer in het leven met die God. Bang worden om God te bedroeven. Bang zijn voor jezelf. Heilig toch en eren is de Heer der Heren. Dan komt er een nieuwe vrees. Geen slaafse vrees, maar een kinderlijke vrees. Dan komt er ook een ander roep. Een roepen als nu die ziel die met God verzoend is. Zich omringd weet door talloze vijanden die het op zijn ondergang zou het kunnen. Maar het kan niet, volk, voorzien hebben. Van binnen en van buiten de ziel belegeren en aanvallen. En in die nood van die vijandschap gaat de kerk opnieuw roepen. Ik roep Heer in angst tot u gevloten. Ai haast u tot mijn hulp en red. Laten we het samen eerst zingen. 141, vers 1. Roep hier in angst tot uw gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn nood. Het eerste van Psalm 141. Thank you. van het leven toe. Weet u waar ze nog het meest om roepen? Tot de hemel? Of het wel waar is. Of het ooit wel waar is geweest. Wat in de zielen is gebeurd. Een waar werk van God. Ze roepen het wel eens uit, heren, ik ben toch niet zelf begonnen. En als dat waar is, zeg het dan. En wilt u dan nog beginnen? En wilt u dan nog bekeren? Zo roepen ze tot het uur van hun dood toe. Ken het allemaal? Die heeft het zo gezegd, het weggetje wordt steeds nauwer, dominee. Het wordt steeds nauwer. Nou begrijp u een klein beetje wat het is om nauwelijks zalig te wachten. En zo is het. En zo gaat het. En daarom roepen ze ook. Zoveel vijanden van binnen en van buiten. Want heel de hel komt af op een kind van God. En daarom is dat het grootste wonder. Als Gods kind sterft en hij gaat naar de hemel. Dat is niet minder dan dat de hel naar de hemel gaat. Voor de eigen beleving. We stonden zo even stil bij zeelui. Die vrezen voor de dood. En die daarom gaan roepen tot hun eigen God. En we hebben eruit geleerd, geliefde, onthoud u dat. Dat ook wij zullen vrezen. En zullen roepen. Tot het uur van de verlossing is gekomen. Nooit meer stoppen met roepen. En dan gaat het toch weer door. Tot het uur van je dood. En de laatste roep van Gods kind. Bekeer me. Daar roepen ze. Dan het derde. Wat gaan die zeelui nou vervolgens ook doen? Je zou bijna zeggen. Bid en werk. He, het staat niet in de Bijbel, bid en werk, maar het is wel de praktijk. En dat gaan deze zeelui ook doen. Nou, bidden, roepen, dat hebben ze dan gedaan, maar ze denken, kom, we moeten zelf ook nog wat doen. He. Dat is de godsdienst, die moet zelf ook meewerken, hoor. Dus ze grijpen de riemen om nog eens proberen toch er zelf doorheen te komen. Nou, dat lukt dus niet. En dan zegt er een, kom, er is nog wat anders wat te kunnen doen. De vaartjes overboord. Vaartjes, wat zijn dat? Nou, dat is de lading. Vervoerd in vaten of kratten. En ballage heet dat. En dat was het werk van deze zeelui. Dat was hun broodwinning. Om lading te vervoeren. En ook wel eens een passagier mee te nemen. Zoals die. Oh ja, die man die daaronder ligt. Te slapen, ja. Jonah. Oh ja, dat is waar ook. Hoe is het mogelijk, hè? Die slaapt nog. Ja, goed. Dus die lading. Zullen we dat dan doen? Want als. Nou, die lading overboord gaat, dan wordt dat schip wat lichter, komt het wat hoger om het water te liggen, en dan is de kans dat we, want ze zullen dan bij de kust zijn geweest, gemeente, dan is de kans kleiner dat je op een rotspunt onder water verborgen stuit, een rots die je schip zal openscheuren, waardoor het schip zal breken en de bemanning zal vergaan. De vaten overboord, om zo het scheepje en jezelf te redden. Vaartjes overboord. Geliefde, wat leren wij hiervan? Nou, heel veel. Eerst maar eens het meest voor de hand liggende. Hè? Dan gaat die kostelijke en kostbare lading overboord. Nou, dat is wat. Daar ben je nou heel je leven voor bezig. Overuren maken om zoveel mogelijk te verdienen en het zo goed mogelijk te hebben. Niet waar, want het is bij ons nooit goed genoeg. Maar wat heb je er aan als je sterft? Ja, kom. Laat het daar nou eens maar niet over hebben. Laat het daar maar wel over hebben. Wat staat er in de schrift? Wat baat het een mens? Dat hij de gehele wereld wint. Nou, dan ben je rijk of niet. De hele wereld wint. En hij leidt schade aan zijn ziel. Die eenvoudige vraag. Die wij ons allemaal stellen vanmorgen. Allemaal welvaartsmensen. Allemaal mensen hebben het nooit genoeg. En de ander heeft het ook. Wat voor bezwaar is er tegen als je het hebt? Moet toch kunnen en enzovoort enzovoort. Ze sterke benen die de luxe kunnen dragen, zegt de wereld. Maar dat zijn we de kerken lang vergeten. Maar moet u eens opletten. Hier met de dood voor ogen, telt opeens dat materiële niets meer. En geliefde, gelooft u nu maar, dat er op dit ogenblik in de hel er zoveel zijn die het uitroepen, oh, had ik nou maar nooit een cent gehad, nooit enig bezit genoten, maar mijn ziel kunnen redden. Als die ziel gaat wegen, dan is het met een aardse slijk gedaan. Mag hij dan niks hebben? Oh, dan zijn we zo bezorgd, dat is de eerste vraag die dan boven. Mag ik dan niks hebben? Ja hoor, ik mag alles hebben. Je mag alles hebben. Als je maar hebt zoals Paulus dat zei. Weet u hoe Paulus dat zei? Hebben als niet hebbende en bezitten als niet bezittend. Hè? Dat is de gunst. Om het zo te bezitten. En ook ieder ogenblik op weer los te kunnen laten. Zonder dat je ziel eronder breekt. Oefeningen. In het verliezen. Maar dit is de prediking, geliefde. Met de dood voor ogen gaat de lading overboord. Dan telt het niet meer. Maar we hebben allemaal de dood voor ogen. De eeuwige rampzaligheid. Telt dan dit aardse goed nog? O, draag niets overbodigs. Gedraagt uzelf dood. Bezwijpt onder de lasten van je materieel gewin. Wat een zorg. We hebben een man gekend, die was van de vroege morgen tot de late avond bezig. Om alles te controleren of het een was en eens naar buiten te kijken. Allerlei beveiligingssystemen en steeds weer het nieuwste. Want ja, dat is ook een leven. Dat is ook een leven. Zo benauwd. En je arme ziel naar de hel. Dan zorgen we toch goed voor de dingen die er niet toe doen. Hè? En we weten het wel. Dat je schat moet hebben daar waar de dief er niet kan wegnemen. En waar zij niet doorgraven. Waar geen roest is. En toch allemaal zelfverrijkers. En hier leren we vaat overboord. Nu al innerlijk afstand nemen, uitwendig maar op. Van aardse goederen. En het tweede, wat we leren vanmorgen. Vaten overboord is ook het beeld van de bekering van geliefden. Als wij benauwd worden en als wij gaan roepen, dan zeggen we ook, er moet wat gebeuren. Al die overbodige ballast, die moet kwijt. En dat is de bekering van onze dagen. He? Nou ja. We zeggen dan wel Roomse bekering, maar dat is een bekering die in de protestantse kerk ook gebeurt. En een mens van nature doet altijd dat, namelijk de vaartjes overboord. Hij zegt, dan moet dit overboord en dan kan dat niet meer en dat moet kwijt. Vaartjes overboord, daar gaan ze hoor. Het vaartje drank, want dat kan niet meer. En het vaartje onverschilligheid gaat overboord. En het vaartje hebzucht gaat overboord. En het vaartje vloeken, laster gaat overboord. En het vaartje twist en tweedracht en haat en nijd gaat overboord. En het vaartje hoererij, ontucht en overgespel gaat overboord. Die tijdschriften die vliegen het huis uit. Die cd's kunnen niet meer. Het gaat er allemaal uit. Vaartjes overboord. Vaartje verzekering overboord. Vaartje vermaak overboord. Vaartje, nou noem maar op. Allemaal vaartjes overboord. Dat is bekering. Dat lucht op. Dat is zeker. Maar het lost niks op. Het is een bekering niet, geliefde. Maar dat is voor veel mensen wel de zaak. Vaartjes overboord. Dat is de eerste. En de tweede, uit een ander vaartje gaan tappen. Uit een ander vaartje gaan tappen. Een vaartje ernst. En vroomheid. En rechtzinnigheid, keurig pak, net gelaat, goede praat. Nee, dat is niet verkeerd hoor, dat moet u goed begrijpen. Maar is dat uw bekering? Zeg, wat een veranderde man is dat toch, zeg. Gewaad, gelaat, gepraat, is allemaal anders geworden. Uit een ander vaatje tappen. He, dus die vaatjes overboord en uit een ander vaatje tappen. Dat is bekering tegenwoordig. Geliefde, zo zijn er heel wat mensen. Niet door God bekeerd hoor, maar van de duivel. En nog een keer, ik zeg niet dat dat niet nodig is, dat dat niet moet gebeuren, dat moet zeker gebeuren, geliefd. Maar het is de bekering niets. Wat is het dan wel? Dan moeten we eens kijken naar onze vierde gedachte. Te midden van die storm, je zult het niet geloven, is er nog één die denkt, hé, nou hebben we uit onze vrees geroepen, we hebben geroeid, we hebben vaartjes overboord gezet, we, er is er één die we al die tijd niet gezien hebben. Die passagier van ons, die Jona, die man, die Hebreeër, die op de vlucht is voor zijn God. Want dat wisten die zeelui. Dat is trouwens opmerkelijk, geliefde. Dat had Jona gezegd toen hij aan boord ging. Hè? Hij had zich wel bekendgemaakt. Kunt u dat ook zeggen? Van welk volk u bent? Dat kon Jona wel. Laat hem zijn die hij niet is. Hij was die niet wezen mocht, dat is waar. Maar hij heeft dus wel gezegd, ik ben een Hebreeër, ik vrees de Heer. Zei dat ik nou niet op mijn plaats ben. En dat herinneren zich die schippers, opperschipper en de andere schipper, de onderschipper en ook misschien de andere zeelaar. En daar zou ook een les in kunnen zitten. Mist u wel eens iemand in de kerk? Ja, mist u iemand? We zijn toch allemaal oud en wijs genoeg? Nou, toch maar eens vragen, waar was je gisteren? Uit liefde hoor, uit bezorgdheid, niet uit nieuwsgierigheid. Dat je een ander nou eens mist, hè? Zoals die opperschipper, die miste zijn passagier en die gaat naar beneden. Oh, ik weet wel, die man had er zelf ook belang bij, natuurlijk. Want laat die man ook maar meeroepen, misschien dat er dan verhoring komt, weet ik wel, maar toch. En hij gaat naar Jona en hij zegt, wat is u, gij hartslapende... Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Geliefde, en dan moet u even met mij terug hoor. Hier spreekt God opnieuw. God. De eerste keer sprak God zijn woord, ga naar Nineveh. Antwoord van Jona, nee. Ik ga niet. Het weerwoord van God, een storm. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor een oog. Of wat Jona zal terugkeren, of wat hij zich zal bekeren deze morgen. Maar Jona's antwoord is, door de oordelen heen slapen, maar geliefde, onthoud nou één ding. God heeft het laatste woord. Altijd. U kunt tegenspreken tot het uur van uw dood. Maar het laatste woord is aan God. Ook hier. Want nu spreekt God verder. Tot die slapende Jona door de mond van deze opperschipper. O, God kan alles en allen gebruiken, geliefd. Hij kan een Biliam gebruiken om schone profetieën uit te spreken. Hij kan Caiaphas gebruiken, Pilatus, om waarheden uit te spreken. En daarom zijn Gods dienaren vaak zo bang dat ze ook zo'n Biliam zijn. Dat ze spreken over zaken die ze niet kennen, zeggen ze, Heer, is wel waar. Nou zeg ik dat wel, maar ken ik het zelf wel? Want je kunt met een prachtige beschouwing naar de hel gaan. Je kunt met vervoering als een engel gepreekt hebben. En verloren gaan. Hier heb je er zo een. Maar dit is evangelie, geliefde. Dat heeft die man ook niet beseft, dat weet ik wel. Maar het is wel evangelie, want wat zegt die schipper nou? Die zegt nou, sta op. En roep. En dat is precies wat er moet gebeuren. Sta op. De eerste keer. Sta op. Steeds weer. Ontwaak gij die slaapt en sta op bij de dood. En Christus zal over u lichten. Dat is evangelie. Dat klinkt ook hier. Wonder. En nu verstaat Jona. Het verzet is gebroken. De weerstand weggenomen. Nu verstaat hij het. De stem van God. En nu komt die man op zijn plaats, geliefden. De slaap is voorbij. En Jona komt bij vernieuwing in de schuld. En hij zegt het ook. Werp mij dan maar overboord. Stop maar met dat roepen van jullie. Stop maar met dat roeien. Stop maar met die vaartjes overboord. Werp mij maar overboord. Geliefde, hoort u het? Dat evangelie, jongelui, hoor je het ook? Laat het dan een blinde heiden zijn. Hij heeft het gezegd ook tot ons vanmorgen. Sta op en roep tot uw God. Ze doen. Opstaan. Maar er zijn er zoveel. Altijd maar separeren, gemeente. Er zijn er zoveel die zeggen: opstaan. Dat roept heel de evangelische wereld ook. En al die remonstranten doen het ook. Opstaan. Ja, wat is nou het verschil? Goed luisteren. Moet altijd iemand laten uitspreken. Je moet altijd naar het vervolg kijken. Goed opletten hoor. Je hebt maar één ziel. Laat je niet bedriegen. Als het voor God is, nou moet je luisteren. Opstaan. Volg mij. Ja, dat roepen ze ook. Maar goed luisteren. God uit laten spreken. Opstaan. Volgen waarheen, heren? De dood in. De dood in. Dat is Gods stem. Alle godsdienst, uw hart, mijn hart. Wij werken altijd aan op het leven. Ik wil behouden worden. Ik wil niet naar de hel. Ik werk al op het leven. Daarom doe ik alles. Neem mijn vaatjes er maar. Neem het maar. Ik zal het wel overboord zetten. Ik zal het beloven vanmorgen. Ik ga alles in mijn huis wegdoen wat voor u niet kan bestaan. Ik ga schoon schip maken, heren. Dat beloof ik u. Ik werk al op het leven. Overboord. Al die vaatjes. Op wat ik maar aan boord zou mogen blijven. Op wat ik maar niet zal verdrinken. En dat is nou precies wat God niet doet. God werkt aan op de dood. Wat betekent dat? Dat je overboord moet. Niet in vaatjes. Maar de mens zelf moet overboord. En daar gaat het om. De dood in. En als God zegt in ons leven. Dan weet ik het. Dat het waar is. Als God zegt, sta op. Dan zegt hij ook, volg mij. Volg niet je vrienden. Volg niet de mode, volg niet de wereld, volg niet de duivel. Waar volg mij? Waarheen? Overboord, de dood in. Altijd de dood in. En dat mag nu Jona weer eens zeggen. Hij is op zijn plek. Zijn ogen zijn weer geopend. De tegenstand is opgegeven. Door genade op zijn plek gebracht. Welke plek? Werp mij maar overboord. Die man die weet wel wat hij zegt. Maar dat is al een keertje gebeurd. Maar hij is van zijn plekje af. En dan komt hij weer terug. Maar die zeeën hebben daar nog geen boodschap aan. Geliefde. En die grijpen weer de riemen. En die gaan weer roeien. Want we zullen altijd tegen Gods oordeel in blijven roeien. We geven het nooit op. Ook vanmorgen niet. Ik weet het wel. Totdat God de roeiriemen uit je handen laat. En je schipbreuk gaat leiden. Voor eeuwig omkomen. En dan nemen de handen van de zeelui Jona op. En werpen hem biddend overboord. En de zee stond stil van haar verbolgenheid. Dus dat moet er gebeuren, geliefde. Kort en goed, niet de vaartjes. Maar het grootste vat vol ongerechtigheid. Jona zelf, u, ik, overboord. Dan komt de rust. Nee, die rust komt er niet door Jona. Jona is geen offer aan de God van de zee. Om die te bevredigen en tot rust te brengen. Maar dit is een beeld van wat Christus heeft gedaan voor zijn kerk. Christus in zijn dodelijk tijdsgewricht. Geworpen in de zee van Gods ongenoegen en eeuwige gramschappen. Onder die golven van Gods toren besloten. Opdat God tot rust zou komen. God bevredigd zal zijn. Zijn geschonden deugden opgeluisterd. Hem genoeg gedaan. Opdat er een rust komt en een vrede voor het volk van God. Verworven door hem die in de zee van Gods gramschap is geworpen. En de Heer Jona, de voetstapjes drukkend van zijn meester. Niet om de zaligheid te verdienen. Maar om in de weg van God thuis te komen. En dat is altijd in de weg van Christus volgen. Overboord. Geliefde, ik zei zo even. Dat was niet de eerste keer. Dat beleeft de kerk één keer richtelijk. Dat zal het recht Gods verloren gaan. En in die zin is het al gebeurd. Toen is zijn ziel gered. Toen heeft God zijn tranen willen drogen. Maar hier is het zichtelijk. Gods kerk gaat één keer richtelijk, maar vele malen zichtelijk verloren. En hier weer verloren. Aan het einde gekomen. Zichzelf weer voorover gekregen. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Geliefde. Weer op zijn plekje gekomen. De bekering, de eerste bekering, de wedergeboorte. Gaat het grootste vat. Die vuile goddeloze zondag overboord. Die moet voor eeuwig onder Gods toren verloren gaan. Maar daar waar het omkomen lijkt te gaan worden. Daar wordt het inkomen. Niet omkomen, maar inkomen in Christus. En geliefde, u mag het tegen me zeggen, dat geeft niks. Theologie heb ik niet zoveel verstand van. Al die dikke boeken van die mensen, ik geloof het wel. Maar dan luister ik toch liever naar die mensen die misschien vroeger geen noot hebben kunnen spelen en geen woord hebben kunnen lezen, die in alle opzichten onkundig waren. Maar die gezongen hebben zoals Gods kerk daarboven ook zal zingen. En die geleerd zijn van God zoals geen één theoloog dat ooit uit een boek kan leren. Maar die oude mensen in die vroege kerk, weet je wat die deden? In die grotten waar ze verkeerden, dat tekenden ze wel eens een vis. Een vis. Weet je wie die vis was? Christus. Ja, ichthus, dat weet u misschien wel als Grieks voor vis. Maar dat zijn de afgekorte de letters van de naam van Jezus Christus, Zoon van God, Redder. En die hebben de vis waarin Jona kwam, Christus gezien. Die hebben meer theologie geleerd dan mensen op de universiteit leren. Hij kwam in Christus. En dan is het goed. Dan komt Jona tot rust. Dan gaat hij weer zingen. Dan gaat hij geloven. Dan gaat hij psalm zingen. In de vis. Wie was het ook alweer die het zei? Boven water grommen en brommen. Onder water bij God verenigd. Het is mij goed mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Onder water met Christus is beter dan boven water zonder Christus. En dan mocht Jona weer eens leren. Werp mij maar overboord. Steeds weer op die plaats te mogen komen. De eerste keer geeft het vrede. Die alle verstand te boven gaat. Alle andere keer geeft het rust. Rust in God. Rust in zijn weg. En zijn leiding. En dan kan Jona, uitgespuwd door Christus, zijn werk voortzetten. En Nineveh oproepen. Haar 40 dagen tijd verkondigen. Nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd, geliefde. Dat is Jona. Dat is de kerk. Er blijft een afgekeurd, uitgespuwd mens over. Dat is de kerk. Uitgespuwd, afgekeurd. En die wil God nog gebruiken. Dat is de levende kerk. Die komen sterven thuis. Eens gaan ze in het uur van hun dood. Nog een keertje overboord. Nog één keer overboord, volk. En dan kom je de oceaan van Gods eeuwige liefde. Wat een ongehouden barmhartigheden. Bezwijk dan ooit. In bittere smart op bange dood. Mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel. Mijn eeuwig goed. Amen. Laten we eindigen. Heer, en dat is een weg die een mens nooit zou bedenken. En dat is een weg waar een mens vijand van is. Maar het is de weg die uw kerk lief krijgt. Die kerk die het lid zingen, de Heer is recht in alle weg en werk. De kerk overboord en zo in Christus. Heer, leert ons, bewaar ons voor eigen godsdienst, die Heer niet van weten, ook niet van wil weten. Bekeer nog, gedenk ons. Zo zou samen, onderwezen door uw woord, weer een week zijn ingegaan. Met alles wat ons daar staat te wachten, dat weten we niet. Het kunnen ernstige zaken zijn. Er zijn er onder ons die een ziekte omdragen. Hartverblijdende zaken. Als er een huwelijk voltrokken staat te worden, als u het geeft, Heer. Wilt u dat bruidspaar gedenken? Die zich voorbereiden op die huwelijksdag vrijdag. Het echtpaar Jacob Koppelman. Er kunnen zoveel dingen zijn die wij niet weten. Wat wij niet hoeven te weten. Maar één ding moeten we weten. Hoe het ook gaat en wat het ook zal zijn. Dat we onze ziel bij het leven niet kunnen houden. En dat u de prediking van deze morgen nog zou willen gebruiken. Om alle grondjes maar weg te halen. Waar wij op staan. Waarop wij goedgekeurd zijn door de kerk misschien wel. Mogelijk zelfs een ambt verkregen. Kan vergaan. Maar niet door u goedgekeurd. Wie worden er goedgekeurd die afgekeurd zijn? Die zeggen, werp mij maar overboord. Die er blijven zeggen. Om als het waardig zijn op die plaats te komen. Waar recht verheerlijk wordt. Verdiend. Eeuwige rampzaligheid. Heer en volk dat ook moet zeggen. Ach, en als ik er niet meer ben, dan zal het op de wereld wel beter gaan. Heer, geef ons iets van die gestalte. En leer ons en bekeer ons. En gedenk ons ook als we ons weer, als u het geeft, vanmiddag mogen opmaken. Om bij vernieuwing onder uw prediking te komen. Uw woord, wat u spreekt. En u kunt alles gebruiken. Om uw hoge doeleinden te verwerkelijken. En mag het ook zijn vanmiddag gesprek. Want uw knecht hoort. Om Jezus wil. Amen. Oh, 25. Weet je, slotzang is van 25. En daarvan het vierde vers. Slotlang zei uit de 25e psalm daarvan het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 4 van 25. Thank you. Des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.